Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Any American wants to come home, we will get you home.
They call him Walkaway Joe now.
Dit is Uncle Joe, een blik op de VS. Een Telegraaf-podcast over de Amerikaanse politiek.
Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Uncle Joe. Vandaag, 25 augustus, is de dag dat de wereld is doordrongen van het feit dat Joe Biden Afghanistan echt al de 31ste van augustus wil verlaten. Het komt als een schok voor de bondgenoten, want kan iedereen die weg wil, wel weg. Waarom doet Biden dit? En wat betekent dit voor de bondgenoten van de VS, de Afghanen zelf en ook de Nederlanders die er nog zijn? Daarover praat ik vandaag met defensiespecialist Olof van Jolen en buitenlandchef Frank van Vliet, allebei van de Telegraaf. Collega Thijs Wolters, die u normaal hoort, is even afwezig vanwege privéredenen. Mijn naam is Wilson Boldewijn.
We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. Every day we're on the ground is another day we know that ISIS-K is seeking to target the airport and attack both US and allied forces and innocent civilians.
Frank, dit was de speech van Joe Biden. Dat was uit mijn hoofd de tweede in het rijtje die hij had gegeven. Wat opvalt, hij neemt geen vragen, hij geeft zijn boodschap. En dan daarmee moeten we het doen.
Ja, dat is natuurlijk typerend voor zijn stijl. Bekend van hem is dat hij stotteraar is. Dat is het excuus dat hij daarom niet graag improviseert. Tegenstanders zeggen dat hij een beetje de weg kwijt is en daarom zo strak regisseert. Ik hou mij eraan wat ik ook altijd bij Trump heb gedaan. Er werd ook wel eens gesuggereerd dat daar geestelijk iets mis mee was. En heb ik gezegd, nou ja, zolang een dokter zich daar niet over uitspreekt, spreek ik me er ook niet over uit. Maar hij maakt wel een zwakkere indruk. En deze speech is natuurlijk ook weer als een bom ingeslagen. Want de druk op hem om niet op de 31ste weg te gaan, maar het wat langer uit te zingen om iedereen daar die dat wil daar weg te krijgen, waaronder bondgenoten en Afghanen, daar heeft hij niet naar geluisterd. De Britten zijn boos, de Fransen zijn boos. Dat laten ze ook duidelijk merken. Eerder al had Tony Blair, die natuurlijk geen actieve rol meer speelt, maar die had het over imbeciele beslissingen gehad. Ja, dat zijn woorden die de Britten anders nooit gebruiken. Hij doet dat, dat zegt hij zelf ook, dat hoor je net in het fragment. Hij zegt dat hij bang is voor aanslagen op de markt door ISIS-K. Dat is een splintergroep van ISIS, de Centraal-Aziatische tak. Maar daar kunnen we het later nog wel even over hebben. Maar dat is natuurlijk ook een zwaktebod. Dat je zegt, je geeft dus eigenlijk toe dat je de zaak niet in de hand heeft. En hem wordt al verweten afhankelijk te zijn van de Taliban. Dat hij aan hun moet vragen van, hey jongens, mag dit, mag dat. Dan ben je de zogenaamde machtigste man ter wereld en dan doe je dit.
Frank, hij komt er ook een beetje terug op een eerdere suggestie. Want ik las ook best wel veel berichtgeving waarin hij letterlijk had gezegd van, we blijven in ieder geval tot 31 augustus. En als het nodig is om onze eigen mensen hier weg te krijgen en onze bondgenoten, dan blijven we langer.
Ja, dat klopt. En ik denk dat het komt omdat de CIA-chef was in het geheim naar Afghanistan gevlogen. Op maandag, als ik het goed herinner. En waarschijnlijk om te vragen van, hey jongens, kunnen we niet even langer blijven? En die hebben we waarschijnlijk te horen gekregen van, nou, no way. En je ziet nu ook de Taliban verharden. Die ook zegt van, jongens, Afghanen mogen niet meer mee. En terwijl ze eerst hebben gezegd, iedereen die weg mocht, mocht weg. En er worden berichten, komen steeds meer berichten van buitenlanders die ook op weg naar het vliegveld weer tegen worden gehouden. Dus ja, het is nu echt een race tegen de klok geworden.
En wat is de verwachting dat ze het gaan halen?
Nou, de verwachting is dat er mensen achterblijven. En dan moet je maar hopen dat het daar goed mee afloopt. Of dat die elders ergens heen weten te vluchten, via de Pakistanse grens misschien. Maar ja, dat is een hele gevaarlijke tocht.
Olof. De Nederlandse situatie. We hebben onze tolken, al ons andere ondersteunend personeel daar, waarvan een deel inmiddels in Nederland is. Jij bent eigenlijk al een week lang ontzettend druk daarmee.
Ja.
Om te kijken wat de situatie nou is. Wie moeten er nog komen? Welke militairen zijn erheen gegaan om ze nu te gaan halen inmiddels van de luchthaven af Kabul in? Wat is de stand van zaken?
Nou ja, het geluid wat ook al minister Kaag heeft laten weten... is dat ook daar de angst bestaat dat we niet iedereen eruit gaan halen. De suggestie was wel een beetje van dat het allemaal heel gestructureerd... bijna op categorieën zou gaan. Defensie heeft aangegeven mensen die daar zelf tegen het negatieve reisadvies in naartoe zijn gegaan... nou, die krijgen de laagste prio. Ja, beleidsmatig logisch, maar de realiteit is dat ze toch vooral... laten we zeggen, iedereen die daar naar binnen kan komen... ja, dat die toch wel dan gewoon wordt geëvacueerd. Het is niet voor niets daar gewoon chaos. En dat is ook volgens mij het woord wat het beste past op hoe het allemaal gaat. Met de beste bedoelingen zijn allemaal mensen aan het werk. Ja, je merkt dat het allemaal toch moeilijk, stroperig en ingewikkeld gaat.
Ondertussen zijn onze speciale eenheden, de KCT, de BSB... Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten van de Marché en de Marshof... gekomen om ook echt van de luchthaven af te gaan, Kabul in te gaan en mensen op te halen. Daar wordt natuurlijk heel spectaculair over gesproken, maar uiteindelijk is getalsmatig is die Taliban natuurlijk in grote getalen aanwezig in Kabul. En daar kun je maar tot bepaalde hoogte iets aan doen.
Nou, dat is ook wel, je raakt aan iets wat heel relevant is. De suggestie die een beetje nu opsteekt uit die Kamerbrief van ze gaan ze wel halen, het komt goed. Ik denk, we hebben een beetje nu het beeld bij die speciale eenheden van bijvoorbeeld de Duitsers en de Amerikanen, wat die allemaal doen met die Fransen, die al wat langer door Kabul heen rijden en daadwerkelijk de verhalen gaan dat zij mensen daar eruit halen. Ik sprak met wat mensen in de KCT-hoek die vroeger daar hebben gediend. En die zeiden, ja, dat kunnen wij wel. Onze mensen kunnen dat prima. Nederlandse commando's doen echt niet onder voor hun buitenlandse collega's. Alleen met wat wij daar aan de grond hebben aan mensen. Hè, alles bij elkaar zitten daar nu. Het eerste getal was ongeveer 60 mensen. Dat zijn er nu, zouden het er 90 zijn. Dan kan je in beperkte mate wat doen. Omdat je moet niet alleen een clubje mensen de straat op sturen. Die hun weg daar moeten zien te vinden. En dat is op dit moment echt heel tricky daar. Want je hebt veel roadblocks. Het is echt ingewikkeld om daar veilig doorheen te komen.
Je zult ook de voertuigen moeten hebben.
De voertuigen, maar ook wat eigenlijk het allerbelangrijkste is om in je achterhoofd te houden, is dat elke commando ook in dit geval ze willen weten wat als het misgaat. Kijk, en in de reguliere periode in Afghanistan was er altijd wel een afspraak te maken met de Amerikanen of met een bondgenoot van joh, als wij in de Benari komen, kunnen jullie ons dan daaruit komen halen?
De rules of engagement.
Dat is meer dan de rules of engagement. Maar het is meer van domweg van dekken we elkaar, helpen we elkaar. Ja, en wat daar nu natuurlijk in Kabul aan de gang is. Ja, dat is aanmerkelijk minder overzichtelijk. Er lopen waarschijnlijk genoeg speciale eenheden en rond. Maar het is natuurlijk veel minder vanzelfsprekend nu... dat als je met een clubje Nederlandse commandos daar in de problemen zou komen... dat er even de Amerikaanse brandweerploeg langskomt... of de helikopters opstijgen om je te komen halen. Het is een hele, hele complexe situatie waarbij alles wat jij doet... Volledig uit de hand kan lopen en ook voor escalatie in zullen we zeggen, de bestuurlijke verhoudingen kan zorgen.
En dat is natuurlijk het gevaar waarom die bondgenoten ook zo woest zijn. Die waren eerst al woest dat Biden niet geraadpleegd had van jongens, ik ga weg en we gaan het snel doen. En wat je nu het gevaar hebt, is dat je dus eenheden hebt die elkaar niet meer vertrouwen. Want wat doet Biden als Trump dit had gedaan? Dan was denk ik de wereld te klein geweest. Want weet je nog dat Trump toen zei van nou als Montenegro wordt aangevallen. Dan weet ik niet of ik artikel 5 van de NAVO zou inschakelen. Ja, nu heb je ook een situatie waarbij de bondgenoten bijna op hun knieën liggen van please, please niet terugtrekken. En hij doet het toch gewoon.
Ja, er zijn natuurlijk ook op de actuele situatie is ook dat je veel geluiden hoort. Dat Nederlanders of mensen met een Nederlands paspoort zich braaf daar melden. En dat de Amerikanen eigenlijk gewoon zeggen ja succes ermee, je komt er niet naar binnen. Daar is heus wel een reden voor te geven. Hè? Dat vliegveld is nu helemaal vol met mensen. Ja. Dus ze laten alleen mensen binnen als er weer nieuwe bij kunnen. Maar tegelijkertijd maakt dat wel een hele pijnlijke indruk... als het gaat om de solidariteit onder bondgenoten. Als de Amerikanen zeggen van... Amerikanen mogen erin en de rest heeft pech gehad. Ja, dat klinkt ook niet lekker natuurlijk. Ja.
Het is totaal een ieder voor zich situatie geworden. En Biden was toch degene die de boel weer een beetje bij elkaar zou brengen. Niet meer ieder voor zich. Frank, als we daarop inhaken... Er is een hele aanloop geweest hè, naar die laatste momenten in Afghanistan. De generaals hebben gezegd, waarom heb je bijvoorbeeld niet Bagram Airport, dat militaire vliegveld dat even boven Kabul ligt. Maar dat moest dan met een bepaald contingent soldaten bewaakt worden. Had je minimaal 1000 man, 1500, 2000 man voor nodig. Daar wil ik van afwezen van dat exacte getal. Hij zag alles als een aanleiding dat we dan toch, dat we, de Amerikanen, daar langer zouden blijven en... Uit zijn hele boodschap blijkt, ik wil daar weg. Ik wil daar niks meer doen. Ik wil daar niks meer mee te maken hebben.
Ja, nou, we hebben natuurlijk, hij is natuurlijk vicepresident geweest al onder Obama. Toen was er al sprake van dat ze teruggetrokken zouden worden. Of althans deels. En toen ging het weer, dreigde het weer wat mis te worden. Werd de Taliban ook sterker. Toen heeft Obama met de surge, heeft hij weer, ik dacht, 25.000 troepen erheen gestuurd. En toen was Biden was daartegen. Dus hij zegt ook de hele tijd, ja jongens, ik doe gewoon wat jullie willen. Wat willen we? Willen we niet meer in die oorlog zitten? Ons doel was Osama Bin Laden. Die hebben we te pakken genomen. En nu moeten we gewoon weg, kost wat het kost. En hij lijkt alle adviezen van andersdenkenden naar zich neer te leggen. Of hij heeft rapporten gezien. Er waren er eerst rapporten en dat de Taliban, nou, dat zou nog wel twee jaar duren voordat die weer op krachten waren en voordat die Kabul zouden kunnen bedreigen. En het is in een week gebeurd. En later had hij daar ook wel rapporten van, nou, de boel dondert heel snel in elkaar, pas op. En hij heeft gewoon het voor hem gunstigste rapport gepakt. En gedacht, daar ga ik me op baseren.
Dat is ook best wel bizar, hè? Want bedoel, er zijn, weet ik ook van mensen die in die hoek werken. Er is al heel lang gewerkt aan een exit-strategie. Hè? Vanuit de NAVO, allerlei plannen gemaakt tot met het niveau van hoe we onze materieel terugkrijgen. Dan is het raar dat als er zo lang aan zo'n strategie gewerkt is, dat dit nou het netto eindresultaat is.
Ja, maar alles eindigt natuurlijk bij de commander-in-chief. Hè? Dus als die zegt, nou, we gaan het zo doen, dan kunnen die generaals hoog en laag springen. En dan moet het toch gebeuren. Trouwens, interessant wat je zegt over het materiaal. Dat is natuurlijk ook, dat denk ik, ja, jongens. Dat er allemaal wapens in de handen van de Taliban vallen. Dat hadden jullie ook kunnen voorzien. Had die dan onbruikbaar gemaakt tenminste.
Ja, en wat dat betreft herhaalt de geschiedenis van Zuid-Vietnam zich. Waar Noord-Vietnamezen ook een totaal arsenaal, als je die beelden van vroeger ziet, aan Amerikaanse wapens daarna in handen kregen.
Ja, die lui weten niet wat ze in handen krijgen. Van prachtig materiaal.
Hele pijnlijke plaatjes op social. Hè? Ook van spot the Afghan military man. En dan zie je ze hem helemaal aangekleed in een Amerikaans uniform. Amerikaanse opsvest, wapen, Amerikaans wapen voor. Ja, dan moet je even twee keer kijken en denk, oh ja, dat ziet er meer als een Afghaan uit dan een Amerikaanse GI.
Ja. Want dat gezegd hebbende, de toekomst van Biden, de politieke toekomst. Twee dingen. In eerste instantie krijg je natuurlijk bergen van kritiek in een totaal gepolariseerd landschap waarin je één fout maakt en eigenlijk wil iedereen meteen dat je aftreedt. Over en weer, dat doen beide partijen. Tegelijkertijd blijkt uit alle opiniepeilingen van, als het gaat over puur de Amerikaanse. Joe de Plummer, laat hem even zo noemen, de gewone Amerikaan. Ze willen weg uit Afghanistan. Ze willen daar niks meer mee te maken hebben, al jaren niet. Dat is jarenlang nog een beetje gerekt. En nu kiest Biden ervoor van nee, ik ga daar weg. En tegelijkertijd hoor je die kritiek van, wij geven onze rol in de wereld op. Het zijn nu landen als China en Rusland die in dat gat springen.
Ja, al vraag ik me af of China nou zo heel vrolijk moet worden van de Taliban in Afghanistan. En ze hadden was natuurlijk prachtig. Het was een financieel zwart gat waar de Amerikanen dollars in stortten. Die ze niet elders konden inzetten. Dus wat dat betreft zou het China misschien eigenlijk nog wel beter zijn uitgekomen. En dan het hele verhaal dat China aast op de grondstoffen van Afghanistan. Dat zou best, maar ja, die moet je er nog maar eerst maar eens zien uit te halen met dat regime.
Er is al een kopererts. Investering gedaan en die is er niet uitgekomen. Dat heeft allemaal tot logistieke problemen geleid.
Nou ja, kijk naar de miljarden die Amerika ook in allerlei burgerprojecten heeft gestuurd. Het legendarische verhaal is van een tankstation bij Kabul, dat geloof ik gebouwd is voor een paar miljoen dollar. Dat is het duurste tankstation ter wereld. En dan vraag je je af, waar zijn die miljoenen gebleven?
Een mooi tankstation, heb je de plaatjes van gezien?
Ik heb er wel eens plaatjes gezien, maar ik was niet zo heel erg van onder de indruk. Maar het is natuurlijk, het is niet goed voor het beeld van Amerika. En kijk, niks. De gemiddelde Amerikaan, die was inderdaad Afghanistan moe. De gemiddelde Amerikaan geeft ook niet om buitenlandse politiek. Als Biden straks geen bloedbad krijgt daar rond die airport en toch de meeste Amerikanen zijn weg, dan denk ik dat het weg hebt als de economie bijvoorbeeld weer op gang komt. Want die gaat nu iets minder sterk. Of dat de coronacrisis die hij nog moet doen. Dus en daarom begon Biden, dat was natuurlijk bizar, de hele wereld zit te wachten, wat gaat hij roepen over Afghanistan? En hij begon met binnenlands beleid en over zijn investeringsplannen en zijn succes dat hij had om die miljarden bij elkaar te krijgen en dat het door de huis was goedgekeurd.
Before I update you on the meeting that I had with the leaders of the G7 earlier today, I want to say a word about the progress we're making
on the Build Back Better agenda here at home.
Terwijl ja, de levensgevaarlijke situatie verder is. Maar dat is zijn gok van jongens, ze vergeten het straks wel. En laten we wel zijn. En zijn hele verhaal van ik kan niet anders is ook twijfelachtig. Want hij had ook die kleine groep daar kunnen laten zitten. Want er waren tijden waar ze geen Amerikaanse doden te betreuren. Dus ja.
Ja, laten we even luisteren naar kritiek van die voorganger Trump.
Biden failed totally on the pandemic and he's now overseeing the greatest foreign policy humiliation in the history of the United States of America. This is the greatest humiliation I've ever seen. Biden's botched exit in Afghanistan is the most astonishing display of gross incompetence by a nation's leader. Perhaps at any time that anybody's ever seen. Name another situation like this.
Ja, dit zijn natuurlijk de verwachte reacties. En er is ook genoeg af te dingen. Alleen, Frank en Olof misschien ook. De koers om de buitenlandse avonturen stop te zetten is natuurlijk al een tijd geleden ingezet. Trump heeft dit gedaan ook in Noord-Irak, hè, met de Koerden. Hij heeft de Amerikaanse ondersteunende troepen, waardoor de minister van Defensie ook boos weggegaan is. Die zei van, we hebben onze bondgenoten in de steek gelaten. Op hoofdlijnen is de koers Biden niet zo vreemd. Alleen de uitvoering is apart.
Ja. Nou ja, Biden borduurt voor op het vredesakkoord dat Trump had gesproken met de Taliban. Had afgesproken met de Taliban daar in Doha. Het probleem was dat daar ook geen keiharde eisen in werden gesteld. Van we gaan terug, maar jullie moeten dit doen en jullie moeten dat doen. En eerst moet dit. En Biden zegt de hele tijd, ja, ik erfde dit. Dat is heel flauw en ik vind het ook onzin. Want hij is 7 maanden aan de macht. En hij heeft andere besluiten van Trump ook teruggedraaid. Dus dat is een slap excuus. Maar Trump kan wel roepen, onder mij was het anders gegaan. En misschien wel, maar dat weten we niet. Er is helemaal geen garantie voor.
Je kan volgens mij heel erg over de uitvoering nu kan je heel kritisch zijn. Maar kijk, wat Biden doet is hij kiest een politieke lijn die een ander is dan, laten we zeggen, de messiaanse lijn van begin deze eeuw. Van we gaan vrede en democratie over de hele wereld brengen. En de klassieke rol van de VS om als wereldpolitieagent overal in te springen.
Ja.
Ja, dat hij dat doet, dat is niet zo vreemd. Want je merkt dat de behoefte om dat te doen, ja, die is wereldwijd een stuk minder groot geworden. En hier in Nederland hoor je bijvoorbeeld wel militairen roepen die zeggen van, we hadden veel langer moeten blijven. Ja, op een gegeven moment kan je natuurlijk ook nadenken over van wat had dat voor verschil gemaakt? Kijk, het grote probleem in wat nu gebeurt in Afghanistan is dat in feite een leger niet bereid is om te vechten voor de regering die ze vertegenwoordigen. Die regering wordt niet gepruimd. Dus ja, wat je had kunnen doen was die regering soort met van kunstmatig langer in het zadel houden. Maar of je daar het land in zijn geheel zoveel mee zoveel goed had gedaan, dat is maar helemaal de vraag. Je hoort ook wel de theorie en ik kan me daar goed wat bij voorstellen, dat je nu door een hele beroerde fase heen gaat, maar dat land per saldo, met alle beperkingen en alle ellende die met het Taliban-regime samenhangen, maar dat het per saldo stabieler en rustiger zou kunnen worden met een half jaar dan wanneer je in die halfbakken situatie was gebleven, waarbij een niet gepruimde regering in het zadel zou zijn gehouden door de westerse landen.
En dan heb je toch die stammenstrijd en alles erbij, wat het heel gecompliceerd maakt. En jij hebt er rondgelopen, dus wat heb je toen gezien?
Het interessante is wat je nu ziet gebeuren. Op mini-niveau was dat in Uruzgan ook. Hè? Met de collega Schil van de Schoonhoof en ik samen hebben we de afgelopen maanden heel veel mensen gesproken over Uruzgan. Komen met een boek erover in de herfst. En wat je bij al die mensen terughoort is dat in feite die missie was, laten we zeggen, de poging om een vierkantje door een rond gat heen te duwen.
Mooi.
Je bent eigenlijk ben
als
je
metafoor.
De westerse landen of de westerse landen zijn op zich met de beste bedoelingen daarheen gegaan. Hebben echt gedacht van we gaan hier het goeds doen. We gaan dit land opbouwen. We gaan dit land maken tot een centraal geleide democratische natiestaat. Ja, heel simpel. De mensen in Afghanistan zelf zaten daar waarschijnlijk niet echt op te wachten. Heel veel mensen. Dus ze kwamen iets brengen wat mensen niet wilden.
Frank, ik wil nog even terugkomen op waar jij het begin over sprak. ISK, de equivalent in Azië, de splintergroep van IS, waar de Taliban in het begin niet zo heel goed mee op kon schieten. Die hebben zelfs nog tegen elkaar geknokt.
Nee, ze zijn nog steeds geen vrienden. Kijk, de Taliban wil natuurlijk alleen heersen over Afghanistan. Dus ze hebben eerder met Al-Qaeda en Osama Bin Laden, hebben ze wel op één houtje, hoe noem je dat? Eén houtje, nee. samengewerkt, ja. zou ik maar zeggen.
En één houtje gebeten. Ja, ja, ik weet niet of dat echt opgaat.
Nee. Maar die ISK, dat was een hele duistere groep. Er is heel lang gedacht, nou, die bestaat niet eens. Maar ja, die heeft wel 100 aanslagen gepleegd ondertussen in Afghanistan met heel veel doden. Dus een groepje dat nog gruwelijkere aanslagen pleegt dan de Taliban. Dus ja, dat is een... kijk, en het zou voor hen... Ja, dat klinkt wrang, maar het zou in hun gedachtegang zou het een enorm succes zijn als zij een bloedbad aanrichten op het vliegveld.
Het zou wel betekenen dat het probleem van de Taliban op dat moment wordt en niet meer dat van de westelijke landen. Althans, als het gaat om dat gebied.
Ja, dat is waar. Kijk, en wat dit een interessant inkijkje geeft, is dat heel veel mensen altijd denken van de Taliban. Maar waar de Taliban net zo goed mee te maken heeft als welke andere partij die probeert de macht over Afghanistan te hebben, is dat Afghanistan zo ontzettend verdeeld is. Dat de structuur van Afghanistan zodanig apart is. Het gaat wat Franco aanroerde. De machtsverhoudingen lopen in Afghanistan veel meer langs de stammenlijnen en loyaliteiten. En nu, laten we zeggen, is het tij de Taliban gunstig gezind. Maar het kan net zo goed omdraaien wanneer het idee is van hey, er is een andere partij waar we meer mee op schieten. Nou, dan kunnen ze de Taliban net zo goed weer keihard laten vallen. Dus ook de Taliban beseffen dat hun machtsbasis smal is en wankel is. En zijn dus bang voor ook voor dit soort bedreigingen.
Ja, je hoort al commentatoren zeggen van als je krijgt wat je wenst, weet je wel, dan moet je altijd een beetje voor oppassen. Want nu is het land ook straks van hen. We hebben dat beeld gezien van die een soort stand-up comedian of een comediant. Een man die grappen maakte op een van die social media platformen. Die is gedood door de Taliban. Er zijn ook beelden van gemaakt. Want waar de angst nu voor is, is dit de Taliban uit de jaren 90. De kinderen van de vluchtelingen uit Pakistan, uit de vluchtelingenkampen die een strenge islam willen neerzetten. Of is dit een smartphone Taliban? Wij hebben het vaker over gehad, Olof. Afghanistan is in 20 jaar ook wel veranderd. En voelt de Taliban aan dat wat zij 20 jaar geleden konden, kan dat nu nog?
Nou, je ziet in ieder geval dat ze heel erg proberen om iets anders uit te stralen. Hè? Die eerste uitingen ook van de Taliban waren heel vriendelijk. Hè? Wij willen niemand kwaad doen. Mensen gaan weer aan het werk. Maak je geen zorgen. Je hoeft van ons geen kwaad te vrezen. Maar nou ja, er zijn nu toch inmiddels voldoende signalen dat er nog flink wat aan de Taliban onveranderd is. Hè. Er zijn allerlei incidenten, mensen die vermoord zijn. Ik denk dat er nu best wel een sterke stroming binnen de Taliban is die graag internationaal erkend wil worden. Al is het maar omdat ze hopen dat daarmee de tegoeden worden ontdooid die bevroren zijn door de VS. Wat natuurlijk een gigaprobleem is. Als jij gewoon een lege centrale bank hebt, dan is het moeilijk een land te runnen. Ja, de toekomst moet het uitwijzen, maar ik denk dat er aan de Taliban meer is zoals vroeger dan we denken.
En ik denk als je kijkt wie er nu in de leiding zit. Het is zo'n 12-koppige leiding nu. En dat zijn allemaal keiharde ex-terroristen die ook inderdaad grote banden hebben met Afghanistan. En we hebben de man, die man van 5 miljoen. Die staat 5 miljoen op zijn hoofd als terrorist. Die wordt ook zelfs door de VN als terrorist omschreven. En dat doen ze niet snel. Dus ja, dan is het toch heel lastig om te denken van die gaan het opeens anders doen. Je hebt
een aantal bewoners van Guantanamo Bay die vrijgelaten zijn, zitten in de top.
Ja, nou ja, die zullen ook niet vergevingsgezind zijn. En misschien ook wel deels terecht, want Guantanamo Bay was natuurlijk ook niet helemaal zuiver op de graad met de martelingen en waterboarding en wat voor soort dingen ook. Maar je hebt ook die man van het Hakini-netwerk, die Suryadin en zijn broers. Ja, dat is een netwerk dat heel veel aanslagen heeft gepleegd. Dus dat wordt lastig. De nieuwe man, die Mullah Mohammed Yaqub, dat is de zoon van een oprichter van de Taliban. Die was eigenlijk de militaire strateeg achter de snelle opmars. Dat zijn toch allemaal mensen van de harde lijn?
Ja, tegelijkertijd hebben ze die harde lijn altijd kunnen kiezen omdat het een tegenstander was. Die is er wel weer, gaan we het zo even over hebben. Kort nog, de Noordelijke Alliantie 2.0 zullen we ze even benoemen. De zoon van Massoud.
Ja.
Maar zoals ik net al zei, be careful what you wish for. You might get it. Ze hebben nu een land om te besturen. En Olof, jij zei net terecht. Er komt niks meer uit de pinautomaten. Er moet ook zoiets als een economie daar worden neergezet. En dat kun je niet alleen maar doen met Kalashnikovs en met de Koran. Dat zijn ook gewoon bestuurlijke middelen die je wel degelijk in moet zetten. En de vraag is of ze dat voor elkaar gaan krijgen.
Nou, dat is dus heel interessant. Want daarmee heeft het Westen natuurlijk wel een hefboom in de onderhandelingen. Als je zegt van er gaan miljarden aan hulpgelden gaan naar Afghanistan toe. Of zijn er geoormerkt daarvoor. Ja, als die Westerse partners zeggen, nou prima, maar als jullie daar zitten dan toch al even voorlopig niet. Dan kan je ze toch redelijk lelijk in de problemen brengen. Ik ben heel benieuwd in die zin hoe de huidige hele spannende situatie op en rond dat vliegveld zich verhoudt tot het grotere krachtenspel wat er gespeeld wordt. Is dit misschien niet ook gewoon een ordinaire truc van de Taliban om te zeggen 31 augustus en met het mes in tafel, maar als er wij spreken wat te goede worden ontdooid, dan kan het plotseling toch een weekje langer of zo. Ik weet dat niet, maar je kan je bijna niet aan de indruk onttrekken dat er een soort pokerspel op hoog niveau wordt gespeeld, Frank.
Ja, ik ben het met je eens. En misschien zegt Biden dan ook nog wel, nou ja, oké, we hebben nu de garantie, dan doen we het nog een weekje langer. Of ze doen alleen een deal met de Britten of iets dergelijks, dat zou kunnen.
Ja, want zou de Taliban het aandurven om, laten we zeggen, 1500 Amerikaanse soldaten op een luchthaven daadwerkelijk aan te vallen? Zouden ze dat op begin september aandurven? Want dan weet je zeker dat de Amerikanen ondersteuning gaan krijgen.
Ja, ik denk dat ze het aandurven, maar dat redelijk kansloos is. Ik hoorde de stelling langskomen, vond ik heel fascinerend, analyse van iemand die zei, er zijn nu in Kabul voldoende special forces aanwezig om de hele stad alweer over te nemen als het nodig is. Dus daarin, weet je, militair gezien, denk ik dat je niet zo heel druk hoeft te maken om met wat daar bij elkaar getrokken is. En wat er ook vanuit de lucht nog snel kan worden aangerukt. Dat zal hem niet zo zijn. Ik zie dat niet zo snel gebeuren.
Nee, dus het is ook ergens een beetje een powerplay is het op dit moment van wie durft het verst te gaan. Noordelijke Alliantie 2.0. We weten allemaal dat de oude chef, de oude bevelhebber van nog voortgekomen uit de Mujahideen, het verzet tegen de Russen, Ahmed Massoud. Althans, zijn vader heette, zijn zoon heet Ahmed Massoud. Ik ben even de naam kwijt van zijn vader. Hij heet in ieder geval Massoud. Werd bij een zelfmoordaanslag om het leven gebracht vlak voor 9-11. Dus inmiddels al een hele tijd geleden. En hij zat in die veelbevochten provincie waarvan het de Taliban nooit lukte om die te veroveren. Ondertussen,
ook de Russen niet. Hè?
Ook de Russen is het niet gelukt. Een zeer ervaren bevelhebber bleek hij. Ik denk ook dat het te maken heeft met de geografie in die vallei. Dat het zeer moeilijk te veroveren is. Hoge bergen. Waarschijnlijk maar enkele plekken waar je echt doorheen kunt komen. Die je dan kunt verdedigen. Nu is de vraag. Hoe gaan wij om met zo'n verzetsbeweging in het Westen? Gaan we die steunen? En daarmee toch een beetje de toorn van de Taliban op ons krijgen.
Ja, wat zou belang zijn om dat nog te doen? Kijk, de steun voor die beweging kwam natuurlijk in het verleden. Omdat dat een manier was om te helpen bij het grotere doel wat we hadden met Afghanistan. Maar ja, als je reëel moet zijn, als je iedereen beluistert, dat grotere doel is losgelaten.
Je zou zeggen dat je zou kunnen zeggen dat Massoud, die heeft een moderne opleiding, die is geloof ik in Londen is hij naar school gegaan.
Stanford, dat is de top militaire academie. Ik ben er wel eens geweest toen ik correspondent in Engeland was. Een dorp van niks met één kroeg of een paar kroegen. Een beetje gebagatelliseerd. Maar het grappige is, een heleboel Arabische leiders hebben hun zonen daar naartoe gestuurd. En het is een peperdure opleiding. Dus deze jongen, zijn vader was toch ook nog wel aan wat geld gekomen. Maar die heeft daar militaire strategie bestudeerd. Net als koning Abdullah bijvoorbeeld van Jordanië heeft daar gestudeerd. En wat Saoedi's. En ook prins Harry. Dus zo'n soort opleiding is het. Dus daar leren ze meer dan de stiff upper lip, denk ik. Dus ja, misschien is die man wel. Treedt hij in de voetsporen van zijn vader en is hij een bekwaam militair stratege. Maar ja, tot nu toe heb ik, wat ik begrepen heb, is natuurlijk moeilijk in te schatten. Maar dat hij een paar gewapende of bewapende Humvees tot zijn beschikking heeft. Ja, daar ga je een land niet mee winnen. Maar goed, het is natuurlijk net best mogelijk dat we zeggen van die 20 jaar. Dat mensen het gewoon die Taliban niet meer pruimen. Zeker in de steden niet. Dus dan zou er een burgeroorlogssituatie kunnen ontstaan. En misschien kan hij daar dan een rol in spelen. Maar voorlopig denk ik dat iedereen nog even afwacht voor zich daar achter te scharen.
Tot slot, de podcast gaat natuurlijk in principe over de Verenigde Staten. Alleen dit gaat natuurlijk
bijna vergeten.
Je zou het bijna vergeten. Dit gaat natuurlijk over de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten. En alle bondgenoten die daarbij betrokken zijn. Er gebeurt eigenlijk heel veel in de Verenigde Staten, Frank.
Ja, en dat wil Biden natuurlijk ook heel erg graag benadrukken. Niet voor niets begon hij zijn speech met zijn investeringsinjectie. Hij heeft een groene agenda. Voor Sleepy Joe heeft hij een reeks van plannen. En hij is ook echt een man met haast, omdat hij beseft dat de midterms komen er straks weer aan. En dan gaat hij waarschijnlijk toch zijn meerderheid in het congres weer verliezen. Dat is bijna een traditie in Amerika. Dat maakt het land ook bijna soms onbestuurbaar. Maar dat terzijde. Dus hij hoopt daarvan, de Amerikanen, met zijn Build Back Better plan, en hoopt hij die Amerikanen er zover te krijgen dat ze denken van, hey, die Joe is toch goed bezig. En tot dit was het natuurlijk zo. En hij is wel gekelderd in de peilingen natuurlijk. Dat zal hij terug proberen te pakken met zijn binnenlandse agenda.
Dus de binnenlandse agenda, dat is waar hij op wenst afgerekend te worden, en buitenlandse avonturen slechts met hoge uitzondering. Zo moeten we, denk ik, Joe Biden een beetje gaan samenvatten.
Maar dat is iedere Amerikaanse president. Ze zeggen ook altijd, als ze net gekozen zijn, ik ben de Amerikaanse president van alle Amerikanen. En ze zeggen, we gaan ons op Amerika richten. Trump had het ook niet. Hè? Make America great again. Ja, hij zei niet, we gaan de wereld veranderen. Dat heeft Biden eigenlijk ook niet gezegd. Hij heeft wel gezegd, de banden een beetje leuk met onze oude bondgenoten aantrekken. Nou ja, dat is in ieder geval al mislukt. Maar waar hij denk ik het meest bang voor is, is de coronacrisis en de economische situatie die daar misschien het gevolg van is. Want wat je voelt in je portemonnee is hoe je stemt. Dat is in Amerika niet anders dan hier, denk ik.
Nee, dat betreft lijken we allemaal een beetje op elkaar. Hierbij ronden we af met podcast voor deze week. Frank van Vliet, chef buitenland van de Telegraaf, en Olaf van Jolen, defensiespecialist. Dank jullie wel.